Goedemorgen. Hartelijk welkom hier in de Grote Kerk. Ook alle mensen die online nu of later deze dienst met ons meevieren. De liturgie van deze dienst staat ook op de website van de Grote Kerk. Vandaag is onze voorganger onze eigen predikant, dominee Idelet het Otten. Medewerking aan deze dienst wordt verleend door organist Johan de Hoed. De bloemen van de tafel gaan vandaag als groet en met hartelijke felicitaties van ons allen naar mevrouw Van Verk van Dijl. Mocht iemand van u de bloemen willen en kunnen brengen, kunt u zich na de dienst bij mij melden. Op zondag 9 november nodigt de wijkkerkenraad van de Grote Kerkgemeente haar gemeenteleden uit voor een gemeentebijeenkomst. Deze zal na de ochtenddienst en het koffiedrinken worden gehouden in het Mariakoor van de Grote Kerk. Tijdens deze bijeenkomst willen we met elkaar van gedachten wisselen, onder andere over het beleidsplan 2025-2030 en over de liturgie van onze vieringen. Ter voorbereiding kunt u dit beleidsplan en de toelichting op de liturgie via mail opvragen bij de scriba, bij mij dus. En bij de uitgang kunt u op een formulier uw mailadres daartoe achterlaten of u kunt mij mailen. Ook ligt een aantal papieren versies van zowel het beleidsplan als de toelichting op de liturgie bij de uitgang. De toelichting op de liturgie liggen papieren versies voor u klaar bij de uitgang. Op diezelfde tafel kunt u ook uw briefjes voor de oogstdankdienst invullen en inleveren. Onderaan de liturgie vindt u ook nog andere mededelingen, ook over de collecten, en we bevelen de collecten voor kerk en diaconie van harte bij u aan. Er is nu gelegenheid voor stilgebed ter voorbereiding. Dat bidden wij u in de naam van Jezus Christus, onze Heer. Amen. De kerkenraad wenst u een gezegende dienst.
Thank you. genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer. Onze hulp in de naam van de Heer. Laat ons bidden. God die ons hart aanziet en ons denken peilt, doe ons herleven en maak ons weer nieuw. Breng ons in het reine met u en met elkaar. Geef ons uw licht en zegen ons met vrede. Amen. Laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld, voor de nood van ieder eenzaam mensenkind en zijn naam prijzen. Hoort gij, God, het woordloos zuchten van uw schepping, het opgejaagde leven, de doodsangst, de haatzaaiende taal en het grove geweld. En niet minder het verborgen verdriet, de stille verbittering, de plundering van wat klein en gering groeit en bloeit en ademt. Weet gij ook van ons, hoezeer dit alles ons bang te moede is, ons doet twijfelen. Heer, laat niet varen wat uw hand begon, daarom roepen wij. De Heer zal bij u zijn. Grote en goede God, verstevig wat er in ons is aan geloof, hoop en liefde, zodat wij doen wat Gij van ons wilt, niet halfhartig of plichtmatig, maar met volle overgave. Dan zullen wij gaandeweg ervaren hoe veelbelovend dat is. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u in de eenheid van de Heilige Geest leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen. Amen. Openen wij de Schriften. bij de profetie van Jeremia. Heer, al getuigen onze wandaden tegen ons, grijp toch in omwille van uw naam. Talloze malen waren wij u ontrouw. We hebben tegen u gezondigd. Bron van hoop voor Israël, redder in tijden van nood. Waarom bent u als een vreemdeling in dit land? Als een reiziger die maar één nacht blijft? Waarom bent u als een radeloze man, als een soldaat die ons niet kan redden? U bent toch in ons midden, Heer? Wij behoren u toch toe? Laat ons niet in de steek. De Heer zegt over dit volk, maar al te graag dwalen ze weg. Ze sparen hun voeten niet. De Heer schept geen behagen meer in hen. Nu brengt hij hun wandaden in rekening. Nu bestraft hij hun zonde. Hebt u Juda verworpen? Hebt u van de Sion een afkeer gekregen? Waarom hebt u ons zo hard geslagen dat er geen genezing voor ons is? Wij hoopten op vrede, maar vrede bleef uit. Wij verwachten genezing, maar angst overviel ons. Heer, wij bekennen onze schuld en de schuld van onze voorouders. We hebben tegen u gezondigd. Maar verstoot ons toch niet. Doe het niet omwille van uw naam. Ontluister uw troon toch niet. Denk aan uw verbond met ons. Verbreek het niet. Brengen die nietige goden van andere volken soms regen? Of schenkt de hemel buien uit zichzelf? U, de Heer, onze God, doet dat toch. Wij vestigen onze hoop op u, want u hebt alles gemaakt. Zo spreekt de Heer. uit de tweede brief van Paulus aan Timotheus. Mijn bloed wordt al als een offer uitgegoten. Het moment waarop ik heen ga nadert. Maar ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof behouden. Nu wacht mij de erekrans van de gerechtigheid, die de Heer, de rechtvaardige rechter, aan mij zal geven op de grote dag. En niet alleen aan mij, maar aan allen die naar zijn komst hebben uitgezien. Bij mijn eerste verdediging heeft niemand mij bijgestaan. Ze hebben mij allemaal in de steek gelaten. Mogen het hun niet worden aangerekend. Maar de Heer heeft me terzijde gestaan en me kracht gegeven, zodat ik de verkondiging tot een goed einde heb kunnen brengen en alle volken de boodschap hebben gehoord. Ik ben gered uit de muil van de leeuw. De Heer zal me van alle kwaad redden en me veilig naar zijn hemels koninkrijk brengen. Hem komt de eer toe tot in alle eeuwigheid. Amen. Evangelie volgens de beschrijving van Lucas horen wij de Heer spreken. Met het oog op degene die zichzelf rechtvaardig vinden en anderen minachten, vertelde Jezus de volgende gelijkenis. Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. De een was een farizeeër en de ander een tollenaar. De farizeeër stond daar rechtop en bad bij zichzelf: God, ik dank u dat ik niet ben als de andere mensen die roofzuchtig of onrechtvaardig of overspelig zijn. En dat ik ook niet ben als die tollenaar. Ik vast 2 maal per week en draag 1/10 van al mijn inkomsten af. De tollenaar echter bleef op een afstand staan en durfde niet eens zijn blik naar de hemel te richten. In plaats daarvan sloeg hij zich berouwvol op de borst en zei: God, wees mij zondaar genadig. Ik zeg jullie, hij ging naar huis als iemand die rechtvaardig is in de ogen van God, maar die ander niet. Want wie zichzelf verhoogt, zal worden vernederd. En wie zichzelf vernedert, zal worden verhoogd. Lof zij u, Christus. Ik nodig de kinderen uit om bij de doopvont te komen. beginnen zo mooi bij de doopvont en dan gaan jullie toch weer naar de tafel. Ga maar bij de doopvont. Daar begint het allemaal. Opnieuw gaat het over het bidden. Vorige week hadden we het ook al over het bidden. Sommigen weten dat misschien nog. Wat is het oudste, misschien wel, en kortste gebed van de kerk? Het zijn maar twee woordjes. En vroeger, in de vroege kerk, gingen de kinderen dat uitroepen, zingenderwijs. De kinderen waren het meest hoorbaar in dat kortste en oudste gebed van de kerk.
Heer, ontferm u?
Ja, Kyrie eleison. Kyrie is Heer, eleison, ontferm u over ons. Als je niet weet wat we bidden, kan je altijd bidden, Heer, ontferm u. Vandaag horen we over twee mannen die gingen bidden. Als jullie goed gehoord hebben, en jullie zullen daar ook over spreken, de Farizeeër en de tollenaar. De een die kon heel snel bidden en met heel veel woorden riep hij de hemel aan. Mijn God, zei hij, mijn Vader, ik dank u eerlijk waar, ik hoef me niet te schamen, zoals die kerel daar. Dat was de tollenaar, die stond helemaal niet goed bekend. En die ene man, de Farizeeër, die bleef maar herhalen hoe goed hij was. Wij zouden nu zeggen, dat was een dikke ik. Maar God hield niet zo van al zijn trotse verhalen. God luisterde veel liever naar die ander. Die vroeg alleen maar, Kyrie eleison, Heer, ontferm u over mij. En dat klonk onze lieve Heer als muziek in de oren. Nou, jullie gaan daar vast ook weer een mooi verhaal over horen. Even kijken. Wil jij voorgaan? Alsjeblieft. Lieve gemeente, vandaag krijgen we opnieuw les van Jezus over het bidden. Vorige zondag hoorden we om dag en nacht te bidden, niet te verslappen. En we zagen toen die oproep van Jezus belichaamd in een weduwe die voor een onrechtvaardige rechter onverstoorbaar voor haar recht opkwam. Dit evangelie over die onrechtvaardige rechter en de aandringende weduwe ging nog dagen met mij mee. Ook doordat ik las wat kerkhistoricus Peter Niessen erover schreef. Namelijk dat die onrechtvaardige rechter in die parabel natuurlijk niet voor God kon staan, maar voor onszelf. Die rechter, die onrechtvaardige rechter, dat zijn wij. En die vrouw die bij hem aandringt, dat zijn wij ook. En dan vormen zij twee kanten van ons eigen innerlijk. Voor het innerlijk gesprek dat in ons plaatsvindt als wij bidden. En de les is dan dat wij voortdurend op onszelf moeten blijven inpraten. En onszelf dus steeds aan moeten blijven herinneren dat er recht verschaft moet worden. De rechter en de vrouw symboliseren het debat dat in ons geweten plaatsvindt. En ik haalde vorige zondag daarom kerkvader Origenes aan, die benadrukte dat wij niet bidden om God op andere gedachten te brengen, maar dat het nodig is om onszelf ervan te blijven doordringen dat wij naar gerechtigheid moeten blijven streven. Belangrijk om onze keuze komende woensdag in het stemhokje vergezeld te doen gaan met dit innerlijke gesprek en ons gebed om rechtvaardigheid. Ja, gemeente, want als dat voortdurende gebed ons doet inzetten voor rechtvaardigheid, dan zal de mensenzoon geloof vinden op aarde. Daar is het gebed voor bedoeld. Niet om God tot iets over te halen, maar onszelf. Zodat er vertrouwen kan heersen op aarde. En Peter Nisse haalt dan Albert Schweitzer aan die zei: bidden verandert de wereld niet. Maar bidden kan wel mensen veranderen. En mensen kunnen de wereld veranderen. En ik kwam deze gedachte ook tegen bij de schrijver Willem-Jan Otten, die onder de titel Amen een essay heeft geschreven over het raadsel van bidden. Tijdens het bidden tot God kun je weten komen tot wat jij zelf voor anderen kunt doen. Jij kunt voor een betere wereld bidden. Maar ook dan zul je merken dat dat waar jij om bidt, van jou gevraagd wordt. Dus dan bid je in feite voor kracht om de wereld mee aan te gaan en te blijven geloven in verandering. Deze zondag wordt de les in bidden vervolgd en is er opnieuw sprake van zo'n gesprek in onszelf. Tussen twee zielen die in ons huizen, namelijk die van de fariseeër en de tollenaar. Deze twee karikaturen kunnen we namelijk ook zien als twee gebedsvormen, haaks op elkaar staand. Die van de zelfgenoegzame fariseeër die lang bidt en die het gelijk aan zijn kant lijkt te hebben. En die van de schuldige maar nederige tollenaar die nauwelijks durft te bidden en het daarom maar kort houdt. Eigenlijk laat hij vooral zijn lichaam spreken. Hij staat op afstand, durft zijn blik niet naar de hemel te richten en sloeg zich berouwvol op de borst. Dat laatste doe ik wanneer ik een dienst meevier in de oud-katholieke kerk. Vlak voor mensen daar ter communie gaan, slaan ze zichzelf 3 maal op de borst. Met de woorden: Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek slechts een woord en ik zal gezond worden. En dat slaan op de borst ervaar ik altijd weer als een mezelf tot de orde roepen door wat klinkt als een kloppen op de deur. Misschien komen hier de fariseeër en de tollenaar wel samen. Het zondebesef van de tollenaar en het vertrouwen van de fariseeër. Welke kant overheerst in ons gebedsleven? Die van de fariseeër of van de tollenaar? Wie heeft onze sympathie? Wie willen we zijn? Jezus vertelt over hen met het oog op sommigen die over zichzelf ervan overtuigd zijn dat zij de rechtvaardigen zijn en op de overigen neerkijken. Ik denk dat niemand wil zijn als die arrogante fariseeën op de voorgrond. Die bescheiden tollenaar die komt ons veel sympathieker over. Kai Munk, de Deense dominee vermoord vanwege zijn verzet tegen de Duitsers in Denemarken, haalde in zijn tijd het evangelie naar zijn kerkje toe en vertelde: 2 mannen gingen naar de kerk. De een was een steunpilaar van de maatschappij. De ander was een boekhouder die zijn leven verknoeid had. En die eerste ging voorbij aan het altaar staan en bad: dank u, goede God, dat ik een man van eer ben. Ik heb mijn handen in het zakenleven altijd rein gehouden. Met mijn vrouw leef ik in een goed huwelijk. Ik ben matig van eten en drinken. Draag danig bij aan de zaak van uw rijk. God weet waarom die man die gelijk met mij binnenkwam naar de kerk gekomen is. De man naar wie zijn gedachten afdwaalden was achteraan op een stoel bij de deur gaan zitten. Daar fluisterde hij zachtjes in zichzelf: ik weet maar al te best dat ik een vent van niks ben. Ik kan alleen nog maar op Gods goedheid hopen. Wie van de twee, zei Jezus, gelooft ge nu dat werkelijk iets aan zijn bezoek in de kerk had? Dat was de laatste. Hij had er meer aan dan de eerste. Want ieder die met zichzelf ingenomen is, zal vernederd worden. Maar de ootmoedige zal verhoogd worden. Hier wordt de fariseer ons al iets positiever. Het was namelijk een goed en deugdzaam mens. En wij moeten ons gemeente bewust zijn van anti-Joodse sentimenten die maken dat elke fariseer al te gauw als een schijnheilige wordt betiteld. Vergetend dat Jezus zelf een Joodse wetgeleerde was. Het zegt wat over onszelf als wij die mens die leeft volgens de geboden van de Heer al te snel afserveren. Omdat wij nu eenmaal niet zo van regeltjes houden en ook niet van vasten en het afdragen van tienden van onze inkomsten. Iets waar onze kerkmeesters alleen maar van kunnen dromen. Willem Barnard schreef dat wij mochten willen dat wij tenminste fariseeërs waren. Mensen die niet meetreden in de trend, niet meestrompelen met de stroom. Mensen die om der wille van de traditie afgescheiden zijn. Het woord fariseeën komt van een werkwoord dat zich afzonderen betekent. En zo bezien is die fariseeën een waardevolle getuige tegen een oppervlakkig leven, tegen een enkel voor zichzelf leven. En wat zegt het over onszelf als wij ons vooral met die mens associëren die als een meedogenloze belastinginner de regels als een laars lapte, mensen bedonderde en zichzelf verrijkte. En natuurlijk zit er een spanning in deze gelijkenis. De fariseeën dankt God dat hij niet is als al die andere grijpgrage, onrechtvaardige en overspelige. Op zich is met die dank niets mis. Daar kan ik ook voor danken. Maar hij klopt zich vervolgens ermee op de borst. De ware trots. En die ander, die heeft hij geframed en weggezet. Volgens mij doen wij dat framen ook. Bijvoorbeeld ten opzichte van vluchtelingen, migranten. Ik hoor niet anders deze dagen. Nee, dan liever bescheiden zijn als die tollenaar die van verre bleef staan, zelfs zijn ogen niet durfde op te heffen, zich niet uit trots op de borst slaand, maar juist als een teken van verdriet en als boetedoening. Gemeente, ze zijn beide in de tempel, de fariseeër en de tempel. Ze komen ook beide naar deze kerk. En beide huizen in ons hart, waarin trots en nederigheid soms maar moeilijk te scheiden zijn. Maar zonder die fariseeën zou die tollenaar nooit kunnen doen wat hij deed. Namelijk ten aanzien van God zijn schuld bekennen. De fariseeërs onderhielden de wet, waren daarvoor afgezonderd, maar altijd ter wille van anderen. Om anderen die wet uit te leggen, te leren dat je kunt buigen voor God en altijd naar hem terug kunt keren. Maar die afzondering, en dat is het gevaar, die kan ook blind maken. Als alleen nog maar aan het uiterlijk vertoon waarde wordt gehecht en het wezen van God aan banden wordt gelegd. Dat doen wij als kerk alleen nog maar kerk voor onszelf zijn en niet voor de wereld. Wie alle geboden houdt, maar erbarmen en liefde voor de medemens en waarheid over het hoofd ziet, dient niet de God van Israël, maar een afgod. De fariseeën zag de liefde over het hoofd. Zijn geloof was een prestatie geworden. En aan de tollenaar zien we dat je bij God niets hoeft te verdienen. Hij geeft gratie aan de tollenaar die zich nederig opstelt en zodoende zelfs gekwalificeerd wordt als sadiek, als een rechtvaardige. De fariseeën denkt het te zijn, maar hij vergist zich. Die fariseeën die kan in ieder fundamentalistisch mens huizen. Maar ook de tzaddik, de rechtvaardige, kan in ieder van ons huizen als we hem woning geven. We hoorden hoe Jeremia dat deed in een periode van grote droogte. Ik herken in zijn gebed eerder de tollenaar dan de fariseeër, want het is een gebed vol schuldbewustheid. Talloze malen waren wij u ontrouw, we hebben tegen u gezondigd. En Jeremia spreekt dan de ene aan met mikwe, hoop van Israël. En zegt dan, waarom zou u zijn als een vreemdeling in dit land? Of als een reiziger die maar even afbuigt voor één nacht hier blijft? Met andere woorden, zo bent u toch niet? U bent toch geen vreemde voor ons en ook niet vrijblijvend? Jeremia zegt, waarom bent u als een verbijsterd mens, als een held die ons niet kan bevrijden? Gij zijt toch in ons midden? Wij behoren u toch toe, laat ons niet zakken. Gemeente, hoop is in ons midden. Tot die hoop richten wij ons. Maar we horen ook dat de ene niet overstag gaat. Het volk kan van alles doen, aan vasten en offers brengen, het zal niet helpen. Ja, zegt de ene, al zouden Mozes en Samuel voor mij staan, dan nog zou ik dat volk geen gehoor geven. Zijn de tekortkomingen van het volk te ernstig? Is het berouw te oppervlakkig en de wil om het kwade te breken niet sterk genoeg? Dat is de boodschap voor vandaag. Maar Jeremia weet ook dat er toch nog hoop voor het volk zal dagen. Maar de eerste stap daartoe, en daar ligt vandaag alle accent op, is dat het volk, ja, dat wij onze eigen tekortkomingen veel eerlijker onder ogen zullen zien. Dat wij als godsdienstige fariseeërs, die vooral kritisch naar anderen kunnen kijken, dat ook doen naar onszelf. Dat wij oprecht berouw tonen, ons openen voor God en ons aan Hem uitleveren. Kunnen wij ons ik-spoor verlaten en ons uitleven aan de goedheid van de Heer? Pas dan kan de relatie met de ene weer hersteld worden. En het gebeurt in al die gelijkenissen dat de meest onwaarschijnlijke persoon doet wat goed is. Het was de Samaritaan die als enige terugkomt om na zijn genezing God te danken. Het was de onrechtvaardige rechter die de aanhoudende weduwe uiteindelijk recht verschaft. En het was de tollenaar die God om verzoening vraagt. Met hen en met Paulus mogen ook wij ons realiseren dat alleen de ene ons kan redden uit de muil van de leeuw, ja van alle kwaad. En als we dat beseffen, mogen we door hem gerechtvaardigd straks huiswaarts keren. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. gaven van morgen zijn wederom voor Kerk in Actie, voor Sudan, de misschien wel meest hopeloze plek op deze aarde, en voor het Diaconaal Aandachtscentrum met aandacht voor mensen die weinig hoop hebben. Bedroefd zijn wij met de bedroefden en blij met de blijden. Dankbaar met hen die dankbaar zijn, zoals bruidegom Peter Jolen en Nienke Jolen Nikkels. Komende dinsdag is het 60 jaar geleden dat zij in Schalkhaar in het huwelijk traden en in de kerk van Diepeveen een zegen ontvingen en de trouwtekst uit 1 Johannes 4, de liefde is uit God. Dankbaar zijn wij ook met mevrouw Van Verk, naar wie de bloemen gaan. Vriend van de grote kerk is zij en vandaag 100 jaar geworden. En in onze voorbeden zijn wij ook verbonden met Kees Rover, die deze week een operatie zal ondergaan. Laat ons in vrede bidden tot de Heer onze God. Ene, wij danken u dat wij ons in gebed tot u kunnen richten. Dank voor de lessen die wij van u ontvangen en waarbij u steeds weer onze aandacht vraagt voor hen die niet gezien worden, omdat wij hen niet willen zien of omdat we zo vol zijn van onszelf. Dat ons bidden oprecht zal zijn en niet zonder onze eigen wil tot omkeer. Zo bidden wij. Midden in een wereld van polarisatie, van tegenstellingen en conflict, bidden wij om een begaanbaar pad tussen de verharde standpunten in. Bidden wij om het droge midden in een zee van onbehagen. Wij worden uiteengedreven door krachten en machten groter dan wij. We worden verontrust door vlaggen en leuzen, haat en geweld. Maar wij zijn dankbaar dat wij onze stem mogen uitbrengen. Laat het zijn met een eerlijk besef van verantwoordelijkheid. Laat onze stem ten goede komen aan de armen wereldwijd. In ons land aan vergeten wijken, kansarme mensen, aan verbitterden en aan hen die leven met tekorten. Dat er een andere wind mag gaan waaien door ons vlakke land. Een geestelijk zacht klimaat dat weet heeft van goede zorg voor uw schepping en uw mensen en van barmhartigheid. Zo bidden wij. Heer, wij bidden voor hen die zwaarmoedig zijn, oververmoeid, onzeker vanwege schulden, schaamte, trauma's. Om het herwinnen van moed en energie door de kracht van het geloof. In de wetenschap dat u hen nabij bent, die lijden. En dat u in het verborgene bezig bent in hen uw werk te doen van schepping en herstel. Bidden wij voor hen die een operatie of behandeling wacht. En dankbaar zijn wij met Petrus Wilhelmus Jolen en Nienke Marita Jolen Nikkels. Voor hun samen zijn in goede en in kwade dagen. Waarin hun trouw kon groeien, dieper wortelde en in stand bleef. Vastgehouden door uw trouw, bewaard in uw gemeente, danken wij met hen om al wat was. Delen we de hoop voor al wat komt en de vreugde om wat werd gegeven en kon blijven. Zo bidden wij. Dank u wel, God, voor uw band. U blijft mij volgen en laat mij nooit in de steek. U kent mij. Gij die de zielen voor goed bewaart tegen alle verderf, die door het sterven en verrijzen van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, de dood die ons bestaan bedreigt, heeft verzwolgen en zijn macht heeft teniet gedaan. Tot u bidden wij voor hen in stilte, die wij nog immer missen en aan wie wij nog zo vaak in liefde denken. Doe uw licht over hen schijnen. Gij die uw hart hebt verpand aan kleinen en ontrechten, laat de wereld een plaats worden waarin wij niet gelukkig kunnen zijn zolang er mensen worden veracht. Kom ons sterken met uw geest om voort te gaan op de weg van Jezus uw Zoon, deze dag en alle dagen van ons leven. Met wie ook wij bidden, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als er ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Thank you. dan van hier in de verwachting van de toekomst van onze Heer, dragende zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.